Leiderschap in onzekere tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Janka Stoker, Harry Gorritsen. Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Ja, voor jou natuurlijk ook. En, ja. En voor de luisteraars ook een heel goed 2024.
Dat het maar een mooi jaar mag worden. Is het voor jullie altijd een beetje een momentje, zo'n nieuw jaar?
Nou, het raar is dat op de universiteit hebben we natuurlijk vooral een schooljaar, hè, of een academisch jaar. En dat loopt van september tot juli ongeveer. Dus het is in ons denk eigenlijk helemaal niet zo. Want we gaan gewoon door in een blok. Maar het is toch ook wel een heel mooi moment om eventjes een beetje gas terug te nemen.
Ja, en wat voor jaar gaat het worden ook, hè? Oeh, daar een beetje over na te denken.
Ja, dat is een goede vraag. Zie de titel van de podcast. Het zijn onzekere tijden. En het wordt hoe dan ook denk ik een spannend jaar. En als je er iets aan vooraf over kunt zeggen, dan lijken die tijden eerder nog wat meer onzeker dan minder te worden, helaas. Je ziet talloze conflicten in de wereld. Polarisatie die verder toeneemt. Klimaatvraagstuk dat ons elk jaar toch iets meer aanstaat. Dus goede leiders zijn meer dan ooit gevraagd.
Ja, en het is ook een beetje een verkiezingsjaar. Want in landen waar bij elkaar opgeteld meer dan de helft van de wereldbevolking woont, gaan kiezers dit jaar naar de stembus. Amerika, Rusland, India, Indonesië, Europa. Ja, de wereld kan er zometeen heel anders uitzien.
Ja, even eerst een disclaimer. Dat denken we altijd. Hè? Dus iedereen denkt dat hij in een soort unieke tijd leeft. Met een soort scharnierpunt waarin het allemaal anders wordt. Dat noemen we chronocentrisme. Dus jij denkt dat jij op een uniek moment in de tijd zit. Dat denken we al heel lang. Yeah. Tegelijkertijd, dat gezegd hebben, er is natuurlijk inderdaad wel een heel spannend jaar. Kijk vooral naar de VS. Hè. Als Trump daar bijvoorbeeld weer aan de macht komt met alle dingen die hij roept.
Dan wordt het heel anders allemaal.
Nou ja, dan verandert de wereld wel van, ja.
Ja. En we zijn ook een beetje aan het stoeien met onze eigen uitslag.
Zeker, en dat is deels begrijpelijk, want dat was ook nogal een uitslag, hè, eind november met de verkiezingen. Dus de behoefte aan duiding die er dan altijd is, die is misschien ook nog wel extra groot nu. Plus dat het formatieproces loopt nog, of is eigenlijk pas net begonnen. Maar het woord stoeien in jouw vraag, een beetje kritische ondertoon die ik daar proef, is natuurlijk ook wel terecht als kritiek in de zin dat we wel daarbij enorm naar binnen kijken. Hè. Dus het is heel erg over de Nederlandse verkiezingen en de Nederlandse uitslag. Dus de wereld voorbij, drie landen punt. Er is nauwelijks aanwezig in de Nederlandse politieke discussie. Dat was al zo tijdens de verkiezingscampagne.
Met uitzondering mee bedoel je?
Ja, met uitzondering van het migratievraagstuk waar we straks nog wel over komen spreken.
Ja, is dat het buitenland of zijn
is
we
buitenland
dat ook
is
weer,
er ja. eigenlijk niet. Dus dat is toch opmerkelijk.
Bijna 1 op de 5 Nederlanders vindt dat de overheid zo slecht functioneert dat het hele systeem omvergeworpen zou moeten worden. 20% van de Nederlanders vindt dat dus. Blijkt uit onderzoek van het SCP, het Sociaal Cultureel Planbureau, dat vandaag verscheen. Daartegenover staat dat de meeste Nederlanders het recht om te demonstreren wel steunen, maar geweld of ordeverstoringen bij demonstraties en protesten afkeuren, gelukkig. En toch, er blijft er nog één klein clubje over van 6%. 6% van de ondervraagden zegt inderdaad, het systeem moet omver worden geworpen. En dat mag met geweld.
Het is reden tot zorg, maar wij interpreteren het ook echt als roep om verandering. Dat mensen ontzettend ontevreden zijn. En dan zeg je natuurlijk ook wel eens iets om je woordenkracht bij te zetten.
Uit onderzoek van het Nationaal Kiezersonderzoek blijkt dat de PVV-stemmer vooral op die partij heeft gestemd uit onvrede over migratie. En veel minder om zorgen over bestaanszekerheid of de woningmarkt.
Wereldwijd is 2024 het verkiezingsjaar. Meer dan de helft van de wereldbevolking mag ergens dit jaar naar de stembus. Neem bijvoorbeeld India, de grootste democratie ter wereld. De presidentsverkiezingen in de VS en de Europese parlementsverkiezingen.
Er is veel onderzoek gedaan naar de uitslag van de Nederlandse verkiezingen. Je hebt het Nationale Kiezersonderzoek, waar jullie ook aan hebben meegewerkt. Sociaal Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan. Ja, je kon de afgelopen tijd ook geen krant openslaan of er kwam weer een analyse voorbij. Waarom heeft de PVV zoveel gewonnen en waarom hebben de gevestigde partijen zoveel moeten inleveren? Wat vonden jullie van al die analyses?
Nou, ik ben blij dat er heel goede analyses zijn. Hè. Dus bijvoorbeeld dat NKO en het SCP ook, die doen heel serieus en gedegen onderzoek. Qua data en qua representativiteit. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat ook te benadrukken. Want er zijn ook heel vaak hele en halve meningen die dan zeg maar toch ook een beetje gepresenteerd worden alsof dat een heel gedegen analyse is of hele gedegen data onderliggen. En heel vaak is dat niet zo. Dus volgens mij mogen we blij zijn dat we bijvoorbeeld het SCP hebben en ook zo'n NKO. En daar komen dan ook wel, vind ik, heel interessante dingen uit die we dus allemaal heel serieus moeten nemen. Hè. Dus je hoorde het net in het fragment, dus wat SCP heeft onderzocht. Mm-hmm. Dat heeft ook alles te maken met vertrouwen in de politiek. En bij dat NKO denk ik ook dat het heel goed is dat we op basis van dat soort data dus weten wat uiteindelijk dan toch de belangrijkste redenen zijn geweest voor bepaald stemgedrag.
Want hoe belangrijk is zo'n analyse dan, dat je dat weet?
Nou ja, de kritiek is soms dat het een beetje wijsheid achteraf is, hè, als duiding. Maar dat is niet terecht, denk ik, om drie redenen. Eén, het helpt wel degelijk om te doorgronden wat individuele burgers en kiezers nu beweegt. En dat is belangrijk om dat te weten, wat hun stem bepaalt. Dus los van politieke kleur. Dus één. Twee is, net een beetje op wat Janke ook al zei, om het kaf van het koren te scheiden. Er zijn heel veel meningen. Dus om meningen van serieus onderzoek te kunnen onderscheiden. En daar dus een goede analyse, goed onderzoek. Ook al omdat op grond van anekdotisch bewijs vaak verstrekkende conclusies in zo'n duiding worden getrokken. Dus een mooi voorbeeld daarvan was snel na de laatste verkiezing op 22 november... Het idee dat postvatte dat ook veel moslims op de PVV hadden gestemd.
Bleek niet zo te zijn.
Maar was wel heel erg. Want iedereen kende wel, bij mij in de buurt. Hè,
en, is er wel iemand? En dat zou het wel heel veel
zijn. Zoals onderzoekers wel zeggen, de meervoud van anekdote is geen bewijs. Dus anekdotisch bewijs is maar anekdotisch bewijs. Dus dat zegt dus niet zoveel. En serieus onderzoek, in dit geval van het NKO, een nationaal kiezersonderzoek, wees dus uit dat die relatie er helemaal niet was. En het gevaar van zo'n onvolledige analyse of zo'n mening die dan toch postvat, is dat we daar dus heel veel tijd en energie in gaan steken als politiek. En zelfs uiteindelijk misschien in feitelijk beleid een rol laten spelen. Terwijl je denkt, ja, dat is eigenlijk om te beginnen onzin.
Ja, maar ik heb heel veel gehoord. Hè? Elite versus volk, stad versus regio, theoretische versus praktische opgeleid. Dat waren allemaal meningen, geen goede analyse.
Nee, daar zit natuurlijk wel wat in. En we gaan het ook even straks over ons eigen onderzoek hebben. En daar zie je ook dat soort factoren uitmaken. Maar wat je uiteindelijk wilt, is dat je verschillende factoren meeneemt. He, dus dat je ook het individuele niveau meeneemt. Dat je ook kijkt naar groepen. Dat je kijkt, wat zijn de kenmerken daarvan. En dus, ja, het klinkt een beetje een soort college. Hoe doe ik goed onderzoek? Mm-hmm. Maar het gevaar is natuurlijk, als je naar één factor maar gaat kijken, dat je denkt dat de verklaring is van alles. En we weten ook dat die causaliteit dan helemaal niet zo bestaat op die manier.
Nee. Maar dan had je bijvoorbeeld Josse de Voogde, geograaf, die is hij, geloof ik. Hij heeft de Atlas van Afgehaakte Nederland gemaakt. Ja. Hij zei dat hij helemaal niet verbaasd was over de uitslag. Hij zegt van, ja, als ik door Nederland rij, dan hoor ik dit soort verhalen alleen maar.
Ja, dus hij noemt zichzelf electoraal geograaf. Dus die Atlas van Afgehaakte Nederland, die hij overigens samen met René Cupiris heeft gemaakt, daar wordt inmiddels door middel van allerlei heel veel kaartjes, op een hele aardige manier overigens, visueel geïllustreerd welk soort burger waar woont en wie dan waarop zou stemmen. En dus welke gebieden of regio's typisch Omtzigt of typisch GroenLinks-achtig zijn. Hè. Dus dat Omtzigt is overigens, vooral dan als je op het kaartje kijkt, landelijk, oostelijk, Nederland, Twente.
En hij komt het ook zelfs in de kleren van mensen zien, of dat las ik ergens ook.
Ja, dus hij bericht over als een soort antropoloog die de moeite heeft genomen echt het land in te gaan. Hè, en dan terugrapporteert, terugkomt uit de buitengebieden en dan zegt hoe het blijkbaar in elkaar ziet. En medio, later dit jaar komt er ook een nieuw boek van hem, Gelaagd Land, waarin het ook de centrale vraag is. Dus ik citeer nu even van zijn eigen website. Kunnen de planten in je tuin, de spulletjes op je vensterbank en de auto's en de fietsen voor de deur verraden op welke partij je stemt? Nou, dat is een hele intrigerende vraag. Maar er is ook tegelijkertijd heel veel kritiek op. Misschien toch goed om dat in het kader van serieus onderzoek toch even te benadrukken. Onder andere uit de hoek van politicologen. Dus is het nou zo dat gebieden, hè, want het zijn kaartjes, regio's, steden, wijken, zelfs woonerven, hè, is dat bepalend voor hoe je stemt? Dus wat verklaren die kaartjes nu eigenlijk? Je zou eigenlijk zeggen, wat je eigenlijk wil weten is, neem jouzelf bijvoorbeeld. Als je jezelf zou kunnen kopiëren met al jouw kenmerken, dus leeftijd, achtergrond, opleiding. Ja. En je zou niet in Groningen wonen, maar in Venlo of in Veendam.
Of je dan anders zou stemmen.
Ja, want dat geeft het belang van locatie aan. Maar dat vereist dus goed onderzoek dat je op meerdere niveaus data verzamelt, individueel, et cetera. En dat ontbreekt er in die kaartjesanalyse nog wel eens aan bij Jos. En de valkuil daarvan is natuurlijk dat we aan die locatie te veel belang gaan toekennen.
Precies, als enige factor.
En dat is wat politici waar ook op aangehaakt. Dus waarom is het ook populair in de media? Omdat,
maar locatie kan toch van belang zijn?
Kan van belang zijn, maar dan moet je het kunnen onderscheiden eerst. Moet je wel in staat zijn om het van mogelijk andere factoren te kunnen onderscheiden.
En je hoopt dus dat onderzoekers dat ook doen. Ja. Dat je zegt, we hebben meerdere factoren. En hoe belangrijk is nou deze ene in relatie tot die andere?
En dat doet hij niet?
Nou, de kritiek is dat hij dat te weinig doet, omdat dat is onduidelijk. Dus dit is een soort hutspot van waarin hij dan vooral het locatieaspect benadrukt. Het heeft het belang van de plek waar je woont. En daar gaan politieke leiders mee aan de haal. Want voor je het weet, dat past in het verhaal over stad versus platteland, elite versus volk. Die framing past het heel erg mooi in. Terwijl het er een beetje blijft hangen van, ja, hoe belangrijk is dat nou echt? En ja, maar misschien dat zijn nieuwe boek daar dan
over. Maar ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld als je in de stad Groningen woont, of in bijvoorbeeld, nou, ik noem maar wat, Emmen. Ja. Ik bedoel, dan kan je er toch heel anders over denken, terwijl je misschien wel dezelfde had.
De vraag deugt wel, maar
is dat zo? Ja.
Maar alleen een kaartje maken en te laten zien dat, om maar eens wat te noemen, misschien is de leeftijdssamenstelling in Groningen heel anders en is dat de dominante factor of opleidingsniveau. Ja. Maar dan, dat is iets anders dan dat Groningen iets met je doet of Emmen. En zo'n kaartje wekt de indruk, nou ja, ik hou erg van kaartjes voor de duidelijkheid. Maar
je moet dus tegen onderzoek doen. Nationale kiezersonderzoek doet dat ook. Kiezers zijn gevraagd waarom ze op een bepaalde partij hebben gestemd. Daar blijkt dat mensen die op de PVV hebben gestemd, daarbij ging het vooral om asiel en migratie. En ook werd er strategisch gestemd om te voorkomen dat de VVD de grootste zou worden of GroenLinks PvdA de grootste zou worden. Het ging helemaal niet over bestaanszekerheid of stadsplatteland, dat soort dingen.
Nee, dus dat stadplatteland komt daar helemaal niet uit. En dat is precies volgens mij dus de reden waarom het dus heel goed is dat je een representatieve steekproef hebt en goed onderzoek doet. En dan blijkt dus inderdaad dat dit eruit naar voren komt. Dus ik denk dat, en dat, nogmaals, je kan ook zeggen, ja, dat is allemaal wijsheid achteraf. Maar het is wel heel belangrijk om dit soort dingen te weten. Juist ook omdat, voor je het weet, er allerlei verhalen worden gemaakt die dus niet kloppen.
Ja, en wat is het gevolg daarvan dan? Als dat soort verhalen worden gemaakt die niet kloppen, wat kan er dan gebeuren? Als je
dan krijgen we misverstanden over wat mensen echt beweegt. Hè? Ja. En terwijl we met z'n allen in een goed functionerende democratie zou je toch willen weten, wat beweegt burgers en kiezers nu echt? Daar zullen we allemaal belang in moeten stellen. En meer specifiek, als je dat dus niet goed doet, of het omgekeerd het voordeel, als je het wel goed doet, dat het politieke partijen en ook beleidsmakers kan helpen bij hun beleid om beter te snappen wat wel of niet in de smaak valt.
In plaats van dat het natte vingerwerk is.
Ja.
Jullie hebben ook meegewerkt aan het Nationale Kiezersonderzoek, ook een aantal vragen over leiderschap daaraan toegevoegd. Welke vragen waren dat?
Ja, dat is het goed om te nadenken. We hebben dat samen gedaan overigens met een collega van ons, Maite Lameris. Dus goed om haar naam te noemen. En wat wij gedaan hebben is eigenlijk twee vragen gesteld aan mensen. Dus in de eerste plaats hebben we gevraagd, hoe belangrijk vind jij de persoon versus het partijprogramma? Hè? Dus eigenlijk inhoud versus de persoon van de leider. En het andere was, welke eigenschappen vind je nou belangrijk als je kijkt naar je eigen politiek leider? Dus waarom stem je op die persoon? Qua kenmerken. Mm-hmm. En dan konden mensen kiezen uit een aantal kenmerken. En dat hebben we dus aan ongeveer 5600 mensen voorgelegd. En het leuke is dat daar dus een aantal dingen uitkomen die heel erg gaan over het belang eigenlijk van leiderschap bij deze verkiezingen.
Wat kwam eruit?
Nou, er kwamen een aantal dingen uit. In de eerste plaats, als het gaat over dat belang van inhoud versus leider, dan zien we dat de helft van de kiezers het programma belangrijker vindt dan de leider. Dat is op zich heel goed nieuws. Hè? Want je hoopt eigenlijk ook dat mensen niet alleen maar op een leider stemmen.
Maar lezen mensen het programma?
Nou, dat is een goede vraag.
Of het helemaal uit het hoofd kennen is.
In ieder geval, waar staan ze voor? Ja, okay. Tegelijkertijd is het ook zo dat een derde ze ongeveer even belangrijk vindt. En 10% vindt de leider belangrijker. Maar, en dan komen we op het tweede punt wat uit deze vraag kwam, is het ook zo dat we echt een verschil zagen in hoe belangrijk die leider wordt gevonden als je kijkt naar op welke partijen mensen hebben gestemd. En dan zien we dat relatief de respondenten die zeiden dat ze op de PVV of de NSC of de VVD of de BBB gingen stemmen, en ook het CDA trouwens, dat die relatief die leider belangrijker vinden dan stemmers op GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, Volt en de SGP.
En hoe is dat verschil te verklaren dan?
Een van de mogelijke verklaringen is dat het ook samenhangt met opleidingsniveau. Dus we hebben ook gekeken naar de meer praktisch en theoretisch opgeleide mensen. En dan zie je dat daar ook een relatie mee is. Dus de meer praktisch opgeleide mensen vinden die leider ook belangrijker dan de meer theoretisch opgeleide. En dat hangt weer samen ook met de kiezerskeuze. Dus kiezers van die partijen zijn ook relatief praktischer opgeleid.
Ja, maar gaat het dan om hoe betrouwbaar ze die leider vinden?
Nee, want dat was de andere vraag. Ja. Want we hebben ze ook gevraagd, wat vind je belangrijk in jouw leider? Hè? Dus daar was betrouwbaarheid één, vriendelijkheid, deskundig en inspirerend of met een visie. En daar zagen we over de hele linie dat betrouwbaarheid het allerbelangrijkste was voor de kiezers bij deze verkiezingen. En dat maakt niet uit voor welke partij. Dus betrouwbaarheid, dat heeft misschien alles te maken met de ervaringen tot nu toe van onze leiders, was het allerbelangrijkste voor alle kiezers.
Nou ja, we hebben ook het onderzoek van het SCP ook gezien. Daar bleek dat bijna 1 op de 3 Nederlanders hardere actie tegen de overheid nodig vindt. Als die keer op keer niet luistert. Ja. Ja, dat klinkt ook wel een beetje vrij schokkend, hè?
Ja, dat is het ook. Dus een korte antwoord erop. En dat is overigens niet alleen in Nederland het geval. Hè. Dus het wantrouwen in de gevestigde politiek en de instituties daaromheen blijkt ook uit heel veel internationaal onderzoek is tanende, zoals dat heet. En in Nederland is dat, zoals het SCP-onderzoek in het najaar nog een keer bevestigde, ook heel laag. En sommige mensen, dat horen we al in het audiofragment, lijken dan bereid zelfs wat heel vergaande maatregelen.
Ja, maar goed, ik bedoel, betrouwbaarheid is dus heel erg belangrijk bij een leider. Maar waardoor schort het daar dan steeds aan? Ik bedoel, ook best logisch, toch?
Ja, het is zeker logisch. En wat ik net al zei, heeft ook te maken misschien met de ervaringen tot nu toe met onze leiders.
Ja.
Nou, denk aan de toeslagenaffaire, denk aan Groningen. Hè. We hebben natuurlijk, er is veel gebeurd de afgelopen jaren, waardoor mensen hun vertrouwen ook misschien wel kwijt zijn geraakt in de overheid, maar dus ook wel in de leiders van onze overheid. Dus je snapt het. Tegelijkertijd is het dus ook wel heel ingewikkeld om daar nu wat aan te gaan doen. Je kan zeggen, nou, we hebben nu een heleboel nieuwe leiders. Dus die hebben kunnen met een soort van.
Het is een kans,
ja, die kunnen met een soort van schone lei beginnen. Tegelijkertijd kan je ook zeggen, daarmee zijn de verwachtingen ten aanzien van deze nieuwe leiders ook meteen wel weer heel erg hoog. Mm-hmm. En hebben we natuurlijk toch ook weer de vraag, met welke partijen gaan we straks een coalitie krijgen? En die moeten toch allemaal weer water bij de wijn gaan doen.
Maar hoe kunnen ze dat dan omdraaien? Want ja, de verwachtingen zijn ook hoog gespannen natuurlijk op dit moment.
Precies. Nou ja, kijk, één ding is dat de tegeltjeswijsheid.
Belangrijk.
Vertrouwen komt te voet.
Gaat
te
paard.
Gaat te paard.
Ja,
dus
ja,
niet zo dat nou ook te paard weer terugkomt met deze nieuwe
dat
mensen.
Dat duurt heel lang.
Ja.
Dat duurt dus lang. Het heeft te maken met uiteindelijk wat ze doen en niet zozeer wat ze allemaal beloofd hebben. Dus een van de belangrijkste dingen is dat, als je het hebt over betrouwbaarheid, is dat mensen consistent zijn. Hè? Dus dat je ervan op aan kan wat ze zeggen, dat ze dat ook gaan doen. Nou, dat moet allemaal nog gaan blijken.
Ja.
Dus in die zin kan je niet nu al zeggen, nou, alleen al doordat we nu dat ze op tafel gaan zitten, kunnen we dat betrouwbaar gaan bewijzen. Nee, dat kan natuurlijk pas als er eenmaal straks een kabinet is.
Ja, en anders dan bij het bedrijfsleven, dan ga je misschien de top vervangen en hup weer door.
Ja.
En dan heb je misschien wat sneller dat vertrouwen weer terug.
Ja, overigens daar geld ik ook al. Geschaad vertrouwen, zoals het dan heet, is niet zomaar te herstellen, ook bij bedrijven. Maar het is wel relatief eenvoudig, omdat je dus, wat je precies zegt, de top zou kunnen vervangen. En een beleid daarop gericht, bij een bedrijf is natuurlijk makkelijker, omdat een bedrijf, hoe je het ook definieert, oneindig veel kleiner en minder gecompliceerd is dan de samenleving van het geheel land. Dus bij bedrijven blijkt dat al dan toch nog wel best wel ingewikkeld. Dat het niet alleen maar een kwestie is, maar vaak gaat het ook over de cultuur van de organisatie en dan niet alleen de persoon aan de top. Nou, als je dat dan, dat kun je dan vertienvoudigen qua moeilijkheid, om als dat een probleem is zoals we nu constateren in het politiek systeem van het land.
Ja, zien jullie al enige verbetering?
Is al aan het begin van het nieuwe jaar. Nou, wat ik wel ingewikkeld vind is dat, dat je hoopt dus. Hè, er zijn natuurlijk nu twee leiders die heel grote verkiezingswinst hebben geboekt. Zowel Wilders als Omtzigt zijn natuurlijk leiders die er in ieder geval nu in zijn geslaagd om kiezers te bewegen om op hen te stemmen. Want het zijn allebei voorbeelden waarbij de partij eigenlijk de persoon is. Hè? Ik heb het volgens mij al eens eerder over gehad. Dus die twee leiders, daar hebben we nu hooggespannen verwachtingen van. Ja, Wilders heeft bijvoorbeeld beloofd dat hij zich als minister-president gaat gedragen. Tegelijkertijd, als hij het wordt, precies. Maar hij zit nu in een soort van niemandsland waarbij hij ook zeg maar het van het ene been op het andere been gaat stappen en vervolgens ook weer op Twitter zich gedraagt alsof hij de leider van de PVV is en helemaal niet de leider van alle Nederlanders. Dus we moeten het zien. Ik heb niet het idee dat we nu daar al eigenlijk een uitspraak over kunnen doen.
Nee, maar toch wel gek eigenlijk dat het over de hele wereld speelt, hè, die betrouwbaarheid van
Precies, en dat is een beetje de cirkel rond voor deze podcast, omdat we ook begonnen met de verkiezingen in het buitenland en wat daar speelt. En dan zie je natuurlijk dezelfde soort discussies als die waar we nu over over Nederland over hebben gehad. En Thomas Piketty, zijn naam viel net al, een beroemd econoom, die heeft ook onderzoek gedaan met collega's waar het blijkt dat de aloude scheidslijn van sociale klassen, van hoe mensen stemmen, zoals dat dan vroeger, na de oorlog, na de eerste decennia, na de Tweede Wereldoorlog, arbeidersklasse links, vermogende klasse rechts, dat het steeds minder geldt en de scheidslijn veel meer langs opleidingsniveau tegenwoordig loopt. Dus hoger op, theoretisch opgeleide, hoog opgeleid is een moeilijk woord. Theoretisch opgeleide meer links en de praktisch opgeleide meer rechts. Dus
waarom is dat dan?
Nou, omdat dat heeft te maken met een culturele as waarop je stemt. Dus ben je open gericht op, vind je globalisering een goed ding of niet? En hoe kijk je aan tegen allerlei culturele veranderingen? En ook wel angst voor de economische toekomst, die traditionele scheidslijnen heeft doen vervagen. En dat zie je dus niet alleen dus in die zin, misschien als troost, waar we het in Nederland, waar we mee worstelen met z'n allen. Dat zie je dus in andere landen ook.
Oké, dat scheelt dan weer, toch?
Dat scheelt, half leeld gedeeld lezen.
Lees dit nog?
Ja, twee boeken van Piketty zelf. De Capital and Ideology, dat is zijn nieuwe boek. Gelukkig nu ook in Nederlands vertaald. Kapitaal en Ideologie, daar komt onder andere dit, waar we net over hadden, ook aan boord. En ja, we waren wat kritisch over hem, maar goed. Niet ook voor niks aandacht aan besteed. Het nieuwe boek van Josse de Voogd, dat Gelaagd Land, wat eind dit jaar volgens zijn site uitkomt.
Dat is een aanrader dus.
Nou, We zijn benieuwd.
Oké, dank jullie wel. Wil je de leestip nog eens nalezen? Dan kan je ook terecht op onze LinkedIn-pagina van Leiderschap in Onzekere Tijden. Je kunt er ook reageren op deze podcast. We zijn er over 2 weken weer. Tot dan.
Leiderschap in Onzekere Tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.